Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we dan nu met elkaar gaan zingen van Psalm 65 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 65, 1 en 4 willen we nu zingen. Laten wij met elkaar ons christelijk geloof nu belijden en dat dan bevestigen met de zingen van Psalm 138, eerste vers. Psalm 138, vers 1. We belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze dienst. Danken dat we ook vanmiddag hier bij elkaar mogen zijn. Bidden om de doorwerking van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God in de hemel. Vader in onze Heer Jezus Christus. Van u hebben wij mogen zingen hoe groot en machtig u bent. Die hemelhoge bergen laat u pal staan door uw kracht. Heel dat bestaan van ons, in het kleinste en minuscuulste, in het hoogste en grootste en verste van het heelal. U hebt het geschapen. U onderhoudt het door het woord uw kracht. Zo groot, zo oneindig en ondenkbaar voor ons mensen, groot en majesteitelijk, bent u. En Heere, dan ook het wonder, dat u met mensen als wij zijn wilt omgaan, dat u ons tegemoet wilt treden, hier op deze aarde zomaar een stipje in die verre verten van het heelal. En dan ook te bedenken en te belijden, wij zijn zondige mensenkinderen. En er is niets in ons wat reden zou geven om naar ons om te zien. Maar u hebt redenen in uzelf, in dat wonderlijke, genadige hart van u, dat geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. En wij danken u dat we als uw gemeente rond dat geheim altijd weer mogen samenkomen, om de glans daar elke zondag weer van op te vangen en daaruit op te leven. En tegelijkertijd, Heere, bidden wij u daar ook om. Want als één ding waar is, dan is het dat het niet vanzelf spreekt. En dat er bij ons genoeg is dat dat zou belemmeren. Genoeg weerstand, genoeg achterloosheid, genoeg luisteren naar allerlei woorden, maar niet naar de uwe. En al die dingen van ons, van u afgevallen mens zijn. Maar we danken u, Heere, dat we uit uw woord mogen weten, het is voor u geen belemmering. Uw geest werkt onweerstaanbaar, dringt zomaar met het evangelie door in onze harten en bindt ons aan u in verwondering en in aanbidding, in toewijding en liefde. En wij bidden u daar hartelijk om. Heere, we bidden, laat het ook vanmiddag weer zo zijn, dat wij niet maar een mens horen, maar dat wij in die woorden die hij spreken mag, uw eigen woorden horen, uzelf daarin ontmoeten en ons verwonderen over uw trouw en uw genade. Dat zo het geloof wordt gebouwd, de vragen en de twijfels verdampen in de verwondering over u en de onbekeerlijkheid wordt gebroken om ons over te geven aan u, de levende God. En dat wij, als we vanmiddag ook na mogen denken over afgoden die eventueel ons hart in beslag willen nemen, dat wij dan ook vanmiddag weer die hele enthousiaste en toegewijde keuze mogen maken. U kiest mijn hart voor eeuwig tot zijn koning. Want u bent alleen en helemaal de moeite waard. U bent ons leven waard. Wij prijzen uw grote en heerlijke naam. Heere, zegen ons hier in de kerk, maar ook als we meeluisteren of wellicht meekijken, nu of op een ander moment, wil in stille huiskamers uw nabijheid doen ervaren, uw troost en bemoediging. Als er wellicht veel afbraak in ons leven is en wij zoveel niet meer kunnen wat we graag zouden willen, dat we het in uw handen geven en dat uw woord ons bemoedigt en zegent. Zegen uw woord zoals het gaan mag over de aarde. Heere, laat veler harten vreugde vinden in u, zeker ook van onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof. Wees u wijze en zegen ze. Wees ook met allen die van ons zijn uitgegaan met vakantie en die op een andere plek mogen samenkomen met uw gemeente daar, of op welke manier dat dan verder ook is. Maar laat ook daar uw geest krachtig mogen werken, opdat de rust die ze vinden door het vakantie mogen hebben, dat die rust haar diepgang en haar fundament mag vinden in de rust in u, de overgave aan u. En laat zo in alles uw naam heerlijk zijn. Zegen ook uw woord als het gebracht wordt op de campings door jongeren die zich geven voor het evangelisatiewerk. Wilt u ze enthousiasme, liefde en toewijding geven? En raak kinderen en jonge mensen aan met uw woord. Zo aan, raak ze zo aan dat ze ervoor ingewonnen worden. En de weg vinden naar het licht van u. Zegen uw volk Israël met u te kennen en te erkennen in de Heer Jezus Christus. En geeft u vrede, Heere, waar de spanningen opnieuw oplopen. Geeft u verzoening. Laat niet haat regeren, maar aanvaarding van elkaar. En laat zo uw naam verheerlijkt worden. Hoor ons en zegen ons in Jezus' naam. Amen. Laten we dan nu ook gaan luisteren naar het woord van God. Uit Handelingen 14 lezen we dat. Handelingen 14, dat is een gedeelte van de eerste zendingsreis van de apostel Paulus samen met Barnabas. Handelingen 14, vers 1 tot en met 18. En het gebeurde in Iconium dat ze samen de synagogen van de Joden binnengingen en zo spraken dat een grote menigte, zowel van Joden als van Grieken, geloofde. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, wekten in de zielen van de heidenen onrust en verbittering tegen de broeders. Ze verbleven daar dan lange tijd en spraken vrijmoedig in vertrouwen op de Heere, die getuigenis gaf aan het woord van zijn genade en tekenen en wonderen door hun hand liet gebeuren. En de bevolking van de stad raakte verdeeld. Sommigen waren voor de Joden, anderen voor de apostelen. En toen er een oploop ontstond, zowel van heidenen als van Joden met hun leiders, om hen smadelijk te behandelen en te stenigen, vluchtten zij, toen dit tot hen doorgedrongen was, naar de steden van Lycaonië, namelijk Lystra en Derbe, en de omgeving daarvan. En ze verkondigden daar het evangelie. En er zat een man in Lystra, een man die geen macht had over zijn voeten. Hij was kreupel van de moederschoot af en hij had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan. En toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: sta recht op uw voeten. En hij sprong op en liep rond. En de menigte die zagen wat Paulus gedaan had, verhieven hun stem en zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn aan de mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. Ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat die het woord voerde. En de priester van Zeus, wiens stempel voor hun stad lag, bracht ossen en kransen bij de poorten en wilde samen met de menigten offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren en stortten zich in de menigte en riepen: mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u en wij verkondigen nu juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel en de aarde, de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Hij heeft in de tijden die achter ons liggen al de heidenen en al de volken hun eigen wegen laten gaan, hoewel hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen. Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde. En door dit te zeggen, konden zij de menigte er maar nauwelijks van weerhouden om aan hen te offeren. Tot zover. We willen met name over het laatste gedeelte van wat we lazen nadenken, de boodschap ervan horen voor ons vandaag, en dan bijzonder vers 15, waar we Paulus horen zeggen, of Barnabas: mannen, waarom doet u dit? Ook wij zijn mensen net zoals u en wij verkondigen u juist dat u zich van deze zinloze dingen moet bekeren tot de levende God, die de hemel en de aarde, de zee en al wat erin is, gemaakt heeft. Boven de overweging, de preek, heb ik gezet mensvergoding, want ja, dat doen die Lycaoniërs, hè, die maken mensen tot goden. Mensvergoding of menswording, want dat is van het evangelie, hè? Menswording, Christus die mens geworden is. Mensvergoding of menswording. Eerst de aanleiding tot die mensvergoding, dan het gebeuren daarvan, de feitelijke werkelijkheid en tenslotte de afwijzing daarvan voor menswording. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, willen we zingen van Psalm 115. Dat gaat ook over de afgoden die slechts ijdelheid zijn. Psalm 115, vers 2... 3 en 5 willen we zingen en dan zijn er de collecten die ik graag bij u aanbeveel. Gemeente, laten we antwoorden op de verkondiging met de zingen van Psalm 96. 96, vers 3 en vers 6 willen we zingen dan. Ja, ik begin maar even voor de jongens en meisjes of de jongelui. Hoe zou je nou vinden als je lid was van dat voetbalteam in Frankrijk dat de Wereldcup gewonnen heeft? Geweldig toch? Je zou door een grote menigte enthousiast worden toegejuicht. En de president die zou je persoonlijk geluk wensen en je toespreken. Je kwam voor de tv en het hele land zou je zien. Ja, eigenlijk een heel groot deel van de wereld. Je zou bewonderd en toegejuicht worden haast door iedereen. Want ja, of we nou klein zijn of jong zijn of volwassen zijn, we worden allemaal wel graag bewonderd en vereerd. En we genieten ervan als ze tegen ons zeggen, joh, wat heb jij dat geweldig gedaan. Super gewoon. Op zich hoeft dat niet altijd verkeerd te zijn. We mogen best bewondering voor elkaar hebben. Er zit zelfs wel iets goeds in. Iets bevrijdends. Want dan word je in ieder geval uit die enge kring van je eigen ikje weggehaald en gericht op een ander. De apostel Paulus die zegt, laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker, daar heb je een beetje dat bewonderen, laat de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Goed. Maar ja, dat bewonderen, dat kan wel eens heel erg ver gaan. Zover dat het een grens overgaat. De grens van verafgoding. Nu, dat is het geval hier in Lystra. Zoals ik al zei, Paulus en Barnabas zijn op hun eerste zendingsreis. Ze trekken van de ene plaats naar de andere om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Als we het allemaal zo lezen in het Handelingenboek, geeft het niet de indruk van een keurig vooropgezet reisschema. Geen strak geplande en goed georganiseerde zendingsreis evangelisatiecampagne. Integendeel. Het lijkt meer op een vlucht. Het woord wordt ook hier in dit Bijbelgedeelte zo genoemd. Vluchten. Ze vluchten van de ene plaats naar de andere. Als hun in Antiochië de grond te heet onder de voeten wordt, dan gaan ze naar Iconium. En daar, naar aanvankelijke zegen op hun prediking, komt daar ook zoveel tegenstand dat ze zelfs gestenigd dreigen te worden. En weer moeten ze verder vluchten. Hun zendingsreis, ja, haast meer een vlucht dan een triomftocht. Nou wil ik geen kwaad woord zeggen van goed geplande evangelisatiecampagnes of zendingsuitzendingen. Maar laten we er niet al te krampachtig mee omgaan. Laten we ervoor openstaan dat we op de adem van de geest zomaar van het een naar het ander gedreven kunnen worden. En als de deur dichtslaat voor het evangelie op één plaats, dan gaat die op een andere plaats ook nog wel weer een keer open en mogen we het evangelie verkondigen. Toen het tot Paulus en Barnabas doordrong hoe precair hun situatie in Iconium geworden was, zijn ze toch maar weggegaan. En ik dacht, dat moet hun ook wel aan het hart zijn gegaan. We hebben het gelezen. Veel zegen op die prediking in Iconium. Behoorlijk wat mensen waren tot geloof gekomen. Maar ja, dat geloof was nog wel pril. En wat zou er overblijven als ze nu weggingen? En bovendien zou het niet een beetje een laffe indruk maken als ze nu op de vlucht sloegen? Ze hadden toch verkondigd dat aan Jezus alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En zou dat, als ze nu gingen vluchten, geen afbreuk doen aan hun getuigenis? Toch besluiten ze zich niet onnodig aan gevaar bloot te stellen. En ik denk ook wel in het vertrouwen dat de Heer Jezus zelf voor zijn gemeente in Iconium zou en kon zorgen. Weet je, het is niet altijd gemakkelijk om te weten welke weg de Heer met je wil gaan. En je moet ook altijd maar vragen, Heer, wat wilt u dat ik doen zou? Maar we kunnen van Paulus en Barnabas hier wel leren dat God niet van ons vraagt dat we onnodig geloofsheld gaan spelen. En zo komen ze in Lystra terecht. En daar verkondigen ze ook weer het evangelie. Wat zouden ze anders willen en wat zouden ze anders doen dan het evangelie verkondigen? En er was blijkbaar geen synagoge, anders waren ze daar wel heen gegaan. Maar die was er niet en zodoende komen ze op de markt van het stadje terecht. Daar zit een zwaar lichamelijk gehandicapte man. Zoals we gelezen hebben, van zijn geboorte lam aan beide benen. En het laat zich alleen maar raden wat voor ellendig leven achter die paar aanduidingen van Lucas is schuilgegaan. Hij kon nooit meedoen. Als andere kinderen spelletjes deden, liepen en renden en sprongen, hij kon alleen maar liggen en zitten. Er moest altijd geholpen worden. Hij kon niet veel anders dan hier op de markt zitten en met wat bedelen in zijn onderhoud voorzien. Hoe die daar kwam, misschien al schuivend, misschien dat een vriend of een familielid hem er bracht, we weten het niet, maar hij zat er. En dan lezen we van hem toch best wel iets bijzonders. Het is in ieder geval opvallend hoe Lucas dat schrijft. Hij hoorde naar Paulus en Barnabas. Hij hoorde hen spreken. En dat was niet zomaar. Kennelijk, hè, vanuit wat er ook volgt. Niet zomaar dat horen. Niet zo horen zoals je naar de nieuwsberichten luistert en je hebt nauwelijks gehoord wat er aan de hand was. Ja, als het natuurlijk gaat over een ramp die een familielid is overkomen, dan is het heel anders. Dan hoor je met spanning, dan hoor je met je hart. Nou, zo hoorde die man. Oren wijd open, hart wijd open. Ja, daar ligt natuurlijk een vraag in. Hoe horen wij het evangelie? Horen we het aan? Of horen we er naar? Erop gericht? Erop gespitst? Horen we ervan op? Omdat we weten dat daar alleen ons leven, daar alleen ons heil, daar alleen onze hoop te vinden is? Deze ongelukkige man hoort het evangelie van de kruisdood van de Heer Jezus Christus, ter verzoening van onze zonden, van zijn opstanding, de kracht van zijn opstanding, en dat er in die kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus kracht is voor een nieuw bestaan, een nieuw leven. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En dan merkt Paulus, ja, dat evangelie bij die man aankomt. Dat het een beetje iets bij hem losmaakt. Dat het zelfs verwachting wekt. Ja, ik mag al heel wat jaren het evangelie verkondigen. Wonderlijk. Maar toch, maar soms merk je het echt hoor. Soms merk je het echt. Of dat evangelie op een muur stuit. Je hebt dat soms wel eens bij begrafenissen. Hè? Van mensen die vader en moeder, opa en oma hebben er dan nog aan gedaan. En een heel beetje aan de rand. En dan zit er zo'n familie die er eigenlijk niks meer van wil weten. En ja, dan heb je wel eens het gevoel, het stuit af op een muur. Maar je merkt ook of het aankomt. Of het wat losmaakt. Vroeger zeiden ze dan of je overname hebt. Nou, Paulus merkt dat bij deze man. En dan heel opmerkelijk, je moet je dat maar even concreet voorstellen. Het wordt eigenlijk vrij, toch wel behoorlijk beelden beschreven. Paulus gaat recht voor hem staan en kijkt hem doordringend aan. Ja, daar heb je weer dat merkwaardige kijken in de Bijbel. Zo keek Paulus nog maar kort geleden ook naar die occultist op Cyprus, die het evangelie tegenstond. Bar Jezus. En Paulus keek hem aan en hij zei tegen hem: je bent een samenknoping van ongerechtigheid. Dat was negatief. Maar het kan ook dus heel positief. Zoals ook Petrus en Johannes, die belamde man met de schone poort in Jeruzalem, aanzagen. Zoals de Heer Jezus zoveel ongelukkige mensen heeft gezien. Zo kijkt Paulus als het ware met de ogen van God. En hij ziet de verwachting en de hoop en het verlangen in het hart van deze man. Hij ziet dat er bij hem geloof is, verwachting is, vertrouwen is om... Ja, dan staat er in de vertaling, dat hebben we gelezen, wat staat er dan? Om gezond te worden. Het is niet helemaal scherp vertaald, denk ik. Want er staat in de grondtekst, in het Grieks, dat eigenlijk een breder woord, een meer omvattend woord. Er staat eigenlijk om behouden te worden. Het is hetzelfde woord als je vindt in dat Jezus de redder is, de zaligmaker. Hetzelfde woord wat hier staat. Ik denk ook maar even aan wat Lucas schrijft over die 10 Melaatse mannen. U weet wel, die ene keer er terug. Ze waren alle 10 genezen, 1 keer terug. En schrijft Lucas aan het eind van die geschiedenis dat deze man, zo zegt de Heer Jezus het dan, dat deze man behouden is. Niet alleen maar gezond, maar ook behouden. En je moet zeggen, in dat kader, in dat licht, vertrouw deze man en verwacht deze man dat hij ook nog op zijn voeten zou kunnen staan. Zo heeft hij de prediking van de majesteit van de Heer Jezus Christus, van de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus, heeft verwachting in hem gewekt dat hij ook op zijn voeten zou kunnen staan. U weet dat, hè? Toch? Nazareth. Hoe was dat ook alweer in Nazareth? Dat was de Heer Jezus. En dan staat er dat hij daar geen krachten kon doen vanwege hun ongeloof. Nou ja, toch. Er ligt echt een vraag in. Gemeente, geloven wij echt in de alles overwinnende macht van de Heer Jezus? Alles overwinnende macht van de Heer Jezus. Of denken we misschien toch dat de dingen in ons lichaam beheerst worden door onomkeerbare en onstuitbare chemische processen. En dat als de dokter er niks meer voor weet, dat het dan hopeloos is. We mogen toch verwachting hebben van de Heer Jezus Christus. Nee, dat moet ik er dan natuurlijk ook wel bij zeggen, maar ik wil daarmee het eerste niet ontkrachten. Tuurlijk worden wij niet, of natuurlijk, maar we worden niet allemaal genezen. Kijk, er zijn wel christenen die menen dat ze genezing kunnen claimen. En die claimen genezing. Ja. Nou, nee, eigenlijk nee, hè. Claimen, dat is er voor Gods aangezicht voor ons echt niet. Niet bij, hoe gelovig we misschien ook mogen zijn. Paulus, neem nou Paulus, had alle verwachting van de Heer. Maar hij moest zijn doorn in het vlees wel houden. Deze man wordt wel genezen. En Paulus zegt dan met luide stem: sta recht op uw voeten. En terstond springt hij op en wandelt. Prachtig teken van Pasen, hè? Pasen, dat is opstanding. Dat is op je voeten komen staan. De kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus is zo groot dat hij ons overeind zet in een nieuw leven. Een nieuw bestaan. Een bestaan van toewijding aan de Heer om hem te brengen de eer en de aanbidding en de dankzegging. De aanleiding. van die mensvergoding. Maar ja, dan het volgende. Dat teken dat Paulus mag doen, dat verwekt in Lystra grote opschudding. Kunt u ook wel een beetje begrijpen, denk ik. Maar ja, dat is toch het vreemde, maar eigenlijk ook wel vanuit onze menselijke natuur het begrijpelijke. Het wordt door dat volk niet in verband gebracht met de prediking van Paulus. Dat is heel opmerkelijk. Dat teken aan die man op de markt wordt niet op naam gezet door het volk, op naam van Jezus. En ze zeggen niet tegen Paulus: nou Paulus, wat moet die Jezus die jij verkondigt dan wel niet wonderlijk machtig zijn? En het volk vraagt ook niet van: Paulus, vertel ons alsjeblieft veel meer nog van die Jezus. Ze geven hun eigen uitleg. Ze geven hun eigen uitleg. In hun dialect zeggen ze: de goden zijn aan de mensen gelijk geworden en naar ons afgedaald. Nu moet u weten, in de verhalen van de goden waarbij ze waren opgegroeid, de afgoden, kwam het wel voor dat die afgoden zich vermomden als mensen en dat ze afdaalden naar de mensenwereld om eens een kijkje te nemen in die mensenwereld. Nou denken ze, dat is nu ook het geval. En ze weten ook al welke goden. Die ene, die grote, die zwijgzame man, Barnabas, dat is Zeus. En die ander, die bewegelijke, die het woord voert, dat is de bode van de goden en dat is Hermes. Er is in dit verband, las ik bij de voorbereiding voor de preek, een opmerkelijk verhaal van Ovidius. Ovidius is een Latijnse schrijver uit die tijd. En die vertelt een verhaal. Voor hem is het ook eigenlijk maar een verhaal, maar hij vertelt het dan. Dat in de omgeving van Lystra ooit Jupiter en Mercurius rond zouden hebben gezworven. Moet u weten, Jupiter en Mercurius, dat zijn de Latijnse namen voor Zeus en Hermes. Jupiter, Zeus, Hermes, Mercurius. En die zouden daar dus in de omgeving van Lystra hebben rondgezworven en om onderdak hebben gevraagd. En nergens, niemand gaf ze onderdak. Alleen een bepaald, een heel arm en een asociaal echtpaar zou je kunnen zeggen. Daar mochten ze dan logeren en onderdak vinden. Nou, dat arme echtpaar is door die goden, zo gaat het verhaal van Ovidius, geweldig beloond. En misschien hebben die mensen uit Lystra wel gedacht: nou ja, stel je voor, dan laten wij ons die beloning nu niet ontglippen. En buiten de poort van Lystra staat een tempel van Zeus en er is ook een priester. En die organiseert onmiddellijk een passende liturgie, een passende eredienst. Lauwerkransen worden aangerukt, ossen ter ere van de afgoden. En ja, laten we daar eens even over nadenken met elkaar. Of dit ook nog iets voor ons te betekenen. Ach, natuurlijk, die afgoden, dat is zo'n vreemde wereld voor ons. We gaan geen koeien en schapen meer offeren, dat doen we niet meer. Maar misschien moeten we toch wel eens met deze dingen inkeren tot onszelf. Zoals ik al zei, die mensen daar hadden hun eigen begrip van de godsdienst. Hè? Hun eigen besef van de godsdienst. En toen er iets wonderlijks gebeurde, kaderden ze dat in, legden ze dat uit in de kaders van hun eigen godsdienst. Ze luisterden niet naar het woord van Paulus, ze luisterden niet naar het woord van God, maar ze gingen op hun eigen manier met dit wonderlijke aan de haal. Zou dat niet een beetje actueel kunnen zijn? We hebben soms ook onze ideeën over God en de goddelijke zaken. En daar houden we aan vast zonder echt luisteren naar het woord van God. Er is een heel schrijnend voorbeeld van, hè, uit de geschiedenis. Niet zo'n fraai voorbeeld, maar ik zeg het maar toch voor de duidelijkheid wat ik bedoel. Dat is een voorbeeld van Hitler. Toen Nazi-Duitsland aan het begin van de oorlog overwinning na overwinning behaalde, ja, toen legde Hitler dat rustig uit als de gunst van de voorzienigheid. Godsdienst, maar godsdienst die niet anders en niet minder was dan afgodendienst. En gemeente, laten we eerlijk zijn, dat geldt van elke godsdienst die zich niet richt naar de Bijbel. Hoe rechtzinnig die er misschien ook uitziet, of hoe evangelisch er misschien uitziet. Als we niet echt rekening houden met het woord van God en de weg van de gehoorzaamheid die ons daarin wordt gewezen, dan is het ook afgodendienst. En weet je, dat is toch zo? Afgodendienst heeft ook altijd iets in zich van mensvergoding. Mensvergoding. En dan wordt het helemaal een beetje haast angstig concreet. Want we hebben zo graag iets om te vereren. Iets concreets. En dan wordt een bekeerde man of een bekeerde vrouw op een voetstuk gezet dat hoger is dan de Heer Jezus. En hoger is dan het woord. Of een dominee of een voorganger, als die er maar is bij die conferentie of die meeting, of weet ik waar, ja, dan komt er een bepaalde sfeer, dan gaat er iets trillen, want hij of zij, ja. Dat is een pijnlijk voorval uit het leven van Abraham Kuyper. U weet misschien Abraham Kuyper, hè? De man van de doliantie. We noemden hem Abraham de Geweldige. Er was ergens in Friesland een vergadering waar hij zou spreken. Maar Abraham kwam te laat. Nou ja, zoals het dan gaat. Een versje zingen, psalm zingen. En onder het psalm zingen kwam Abraham Kuyper binnen. Wat gebeurde er? Gelijk viel de psalm stil en barstte er een applaus rond. Mens, vergoding. Zal niet altijd zo openlijk aan de dag treden, maar zo makkelijk gaan we mensen een beetje boven de Heer Jezus stellen. Laten we maar niet neerzien op die primitieve mensen daar in Lystra. Wat voor poster heb jij op je kamer hangen? En wat voor afbeelding heb jij op je schermpje van je smartphone ingevoerd? Geef jij die mensen zoveel eer, zoveel meer eer dan de Heer Jezus Christus, om dan nog maar te zwijgen van wat er allemaal buiten de kerk gebeurt. Het feit van die mensvergoding. Dan derde, de verwerping. Paulus was eigenlijk helemaal even niet in de gaten wat er aan de hand is. Ja, die mensen spreken ook in een dialect. Maar ja, als ze die lauwerkransen zien en ze zien al die ossen, ja, dan begrijpen ze wat er gebeurt. En wat doen ze dan? Laten ze zich het een beetje aanleunen. Het was toch nogal wat, zoveel eer. Eigenlijk was het maar het voorrecht in die dagen van één persoon, de keizer van Rome. Die werd als God vereerd. En voor hem werden zelfs altaren gebouwd. En nu viel het hun te beurt, als toch maar eenvoudige Joodse mannen. En ze hoefden het er toch niet direct af te wijzen. Ze konden het toch ook al een beetje in goede banen leiden. Verleiding, toch, echt, voor Paulus en Barnabas. Je ziet, dus het is goed om zo ook het handelingenboek te lezen. Dat is het verslag van de verspreiding van het evangelie over de wereld van toen. Maar je ziet ook hoe de boze machten dat tegenwerken. Eerst al op Cyprus, met die occultist, die tovenaar, Bar Jezus. En nu hier in Klein-Azië met de Joodse leiders. Allemaal openlijke vijandschap. En je zou kunnen zeggen, nu hier in Lystra komt de duivel een beetje op kousenvoeten. Kousenvoeten. En hoe vaak, ja, dat moeten we toch wel zo zeggen, hoe vaak is het de duivel zo niet gelukt? Geen openlijke vijandschap, maar op kousenvoeten. Mensen die zich inzetten voor de dienst in het Koninkrijk der Hemel. Ik geef maar een voorbeeld. Maar ja, mensen werden afhankelijk van hen. Begonnen ze te vereren en ze koesterden zich erin. En ze gingen allerlei dingen zeggen en dingen doen om die mensen maar blijvend aan zich te binden. Om ze te behagen. Eer van mensen. beroemd zijn. Het is zo'n grote verleiding voor ons hoogmoedige hart. Paulus zegt het. Wees niet hooggevoelende. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. En laten we de Heere altijd maar vragen. Heere, maak mij klein. Houd mij nederig voor uw aangezicht. En als je dan soms toch bezweken bent, dan hoef je je daar niet mismoedig en wanhopig bij neer te leggen. Maar dan mag je daarmee komen bij hem die door de kracht van zijn geest je leven altijd nog en altijd weer vernieuwt. Maar Paulus en Barnabas die bezwijken niet. Ze twijfelen geen moment. Dit kan niet, dit mag niet gebeuren. Scheuren zelfs hun kleren ten teken van rouw en verdriet. Zo erg vinden ze het dat de eer die de Heer Jezus toekomt nu aan hen en via hen aan de afgoden wordt gegeven. Nou, zo is het toch. Zo is het toch. Als je leeft van de menswording, van dat wonderlijke geheim, dat God in het vlees gekomen is om jouw leven te redden en zalig te maken. Als je van dat geheim mag leven, dan kun je het gewoon toch niet meer hebben. Dat mensen meer eer of dingen meer eer ontvangen dan die heiland en zaligmaker van wie je leeft. En naar hem gaat al je liefde uit en heel je hart. En je hebt er alleen maar verdriet van als de bewondering van jouw persoontje tekort zou doen aan de eer van de Heer Jezus. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Nou, met afwerende handen zijn Paulus en Barnabas stuurt die menigte gesprongen. Onmiddellijk mee ophouden, mensen. Jullie moeten je bekeren van die ijdele dingen tot de levende God. Ik zat even te denken bij de voorbereiding. Dat zou toch indruk maken, gemeente. Als een van die voetballers uit het Franse voetbalteam van het podium was gesprongen en gezegd had, hoor eens mensen, jullie moeten mij niet zo vereren. Jullie moeten de Heere vereren. Allemaal natuurlijk wel anders, maar dat zou toch geweldig veel indruk maken. En dan onderstreep ik uit wat Barnabas en Paulus zeggen nog een paar dingen. Een paar dingen. Allereerst, en dat valt op, drie dingen. Eerst dit. Ze zeggen niet, misschien heeft u dat ook wel opgevallen bij het lezen. Ze zeggen niet, jullie moeten je bekeren tot de Heere Jezus. Dat zou je verwacht hebben. Hij heeft de Heer Jezus verkondigd, de zaligmaker. Zijn sterven, zijn opstanding. Nee, hij zegt, jullie moeten je bekeren tot de levende God. Nou, zit daar natuurlijk ook wel een beetje in opgesloten, de levende God, het werk van de Heer Jezus. Want dat betekent in ieder geval dat God de levende is, niet maar een zijn, niet maar de grond van het bestaan, niet maar de kracht die door alles heen stroomt, hè, zoals allerlei spiritualiteit vandaag de dag is. Nee, de levende God, die zijn wonderlijke daden heeft gedaan. Schepping, verzoening, verlossing, de levende God. Toch noemen Paulus en Barnabas nu even de naam van de Heer Jezus niet. Ik heb even nagelezen bij Calvijn wat hij daarvan zegt. Nou, Calvijn die zegt ervan, ja, dat is om de orde van hun onderwijs. Met andere woorden, ze begonnen bij het begin. Ja, als wij dus met niet-gelovige mensen spreken en iets proberen over te dragen van ons geloof, ja, dan is het toch ook wel goed, denk ik, om een beetje aan te sluiten bij waar de mensen zijn. Wat hun beweegt. Je kunt natuurlijk wel een uit je hoofd geleerd lesje opzeggen. Maar u weet net zo goed als ik dat dat niet werkt. Proberen te komen, te zijn waar de mensen zelf zijn. Desnoods dan maar aansluiten bij die vage religieuze gevoelens. Desnoods. Die vandaag de dag dan ook wel gekoesterd worden. Paulus en Barnabas beginnen bij de betuiging van de levende God die krachtige daden doet. En die deze lamme man recht op zijn voeten heeft gezet. En ja, oké, dan komt de breuk. Dan zegt Paulus, om die levende God te kennen, moeten jullie je wel bekeren. Bekeren. Dat is het tweede. Er loopt dus geen vloeiende lijn, hè? Geen vloeiende lijn van die algemene spiritualiteit naar de levende God. Hij zegt niet tegen die mensen, jullie hoeven alleen maar een beetje tot dieper inzicht te komen. Een beetje beter na te denken. Dan kom je vanzelf bij God en bij Christus uit. Nee, bekeren tot de levende God. Gemeente, wij praten onszelf en een ander niet al redenerend naar het geloof in de Heer Jezus toe. Echt niet. We kunnen hoogstens wat onnodige verstandelijke hindernissen uit de weg ruimen, maar het laatste blijft bekering. En er staat hier in het Grieks een woord, wordt niet zo vaak gebruikt voor bekering in het Nieuwe Testament, maar hier staat dan dat woord dat echt helemaal omdraaien betekent. Breuk. Breuk met je oude leven, breuk met je oude inzichten, breuk met je heidense gevoelens. Overgave aan het woord van God. Zoals dat de Heer Jezus Christus op een hele unieke wijze openbaart. En daartoe worden wij opgeroepen ook vanmorgen. En dat is het derde en het laatste. En dat is alleen maar genade. Dat is alleen maar genade. Er staat, zij verkondigden die mensen dat ze zich zouden bekeren tot de levende God. Van die ijdele dingen tot de levende God. Verkondigen, wat staat daar? Daar staat evangeliseren. Daar staat de blijde boodschap brengen. Gemeente, dat is me toch even een blijde boodschap. Dat wij ons bekeren mogen tot de levende God. Die zich geopenbaard heeft in de Heer Jezus Christus. Je hoeft de afgoden niet te blijven dienen. Je hoeft ook niet de afgoden van onze tijd te blijven dienen. Het kan allemaal heel wat lijken, boeiend en opwindend genoeg. Maar eerlijk, ten slotte eten die afgoden je helemaal op. Als ik het zo mag zeggen, ze vreten je bestaan leeg. Kijk maar naar mensen die bezig zijn met hun carrière. Ze gaan eraan stuk. Kijk maar naar mensen die bezig zijn met geld en goed. Kan nooit genoeg. Een afgod heeft niets te bieden, alleen maar te eisen. En dan de Heere. De levende God, die heeft alles te bieden, die heeft alles gegeven. Zijn enige geboren zoon aan het kruis van Golgotha. Afgodendienst, dat brengt ijdelheid en ondergang. En de Heere brengt het leven. Hij redt ons en maakt ons zalig. Ja, maar zegt u, hoe breng ik het op? Die bekering. Hoe breng ik het op bij die weerstand van mijn oude zondige hart? Gemeente, de oproep tot bekering is evangelie. Want wat de Heere vraagt, dat geeft Hij zelf. Prachtig, dat geeft Hij zelf. Dat hele bevel tot bekering, dat is omkranst door de gouden lijst van Zijn belofte. Hij staat ervoor in, kom maar. Hij staat er voor in. En als je zegt ja maar. Ja, wij ook altijd met dat ja maar. Als je zegt ja maar, de Heere moet zich toch van mij afwenden. Mij zondig mensenkind. Dan mag u dit ene bedenken. Inderdaad. Inderdaad. God heeft zich één keer afgewend van een mensenkind. Echt helemaal afgewend. Verlaten. Gelegd onder zijn toren, Jezus Christus. Sinds die ene keer zal hij zich nooit meer afwenden van een mensenkind. Dat komt tot hem, daarom u mag komen. U mag die bevrijding vinden en u mag die bevrijding altijd nog weer opnieuw vinden, want je hebt het altijd weer nodig. Altijd nog weer opnieuw vinden. Die bevrijding van de afgoden om de levende God te dienen en te hopen op de Heer Jezus. En je komt nooit beschaamd uit. Je komt uit in zijn eeuwig en heerlijk koninkrijk. Amen. Laten wij met elkaar danken en bidden. Heer, wij danken u dat wij hier vandaag, vanmorgen en nu ook vanmiddag weer niet hoefden samenkomen rond het altaar van een afgod die alles opeist, in ons leven verteert en geen hoop en verwachting geeft. Wij danken u dat u uw naam hebt bekendgemaakt, Heere. Dat u die grote en wonderlijke naam van de Heer Jezus Christus in ons midden hebt gelegd. En dat we uit hem mogen leven. Bevrijd. Echt leven. Recht op onze voeten. Om te staan en te gaan voor uw aangezicht. Blijmoedig en vast, in hoop op uw toekomst. Heere, wij danken u. En we bidden u, houd ons er alstublieft krachtig en sterk bij. Om ons heen en in ons is zoveel wat ons daarvan weg wil trekken. Bewaar ons telkens weer bij dat wonderlijke geheim van uw genade en uw vrede. Om daaruit te leven. Heere, wij prijzen uw grote naam. En we bidden, help ons, zoals we in die oude psalm werden aangespoord, om u heel ons leven nederig te aanbidden. Nederig u te bewonderen om al uw deugden, al uw heerlijkheid, waarin u zich neerbuigt tot in het stof van de dood, tot aan het kruis. Heere, hoe groot en hoe goed, hoe wonderlijk is uw heilige naam. We bidden, zegen ons als we van hier gaan, geef ons een goede zondagavond. Laat uw woord met ons meegaan ook de komende weken in, dat het ons draagt en moed en vertrouwen geeft om ook moeilijke dingen te ondergaan. U weet wat er allemaal zal zijn, maar wij danken u dat we één ding tegen elkaar mogen zeggen, dat u belooft dat u er zult zijn en dat we het van u verwachten mogen. Draag ons zo en gedenk ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij onze slotzang zingen uit Psalm 146, vers 3 en 8. Psalm 146, 3 en 8. Gaat dan u heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere onze God. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.